Je terugheben.
Goedenavond, gemeente en al degenen die thuis meeluisteren, thuis beluisteren. U bent alle welkom in deze dienst waarin dominee Opthoff zal voorgaan. Volgende week hoopt dominee J. ter Berge voor te gaan. De organist vanavond is Zacharias Wieringa. En ons aanvangslied is Psalm 105, de versen 1, 3 en 8. Namens de kerkenraad wensen wij u een gezegende dienst.
Onze hulp is de naam, de Heer die hemel en aarde geschapen heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die er is, die er was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus die de betrouwbare getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen van de aarde. Amen. Vandaag gaan we verder met de serie over de 10 geboden. En vanavond is dat het tweede gebod dat aan de beurt is. En dat luidt als volgt. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Dus daarin horen we hoe God zich eigenlijk aanpast aan het wereldbeeld van de mensen toen, die de schepping in 3 delen indeelde. De hemel, de lucht met de vogels, de aarde met de dieren op de aarde en dan het water onder de aarde, de oceaan met de vissen in de zee. Niets daarvan dus, van de hemel, de aarde of onder de aarde, een afbeelding van maken en ervoor neerknielen. En vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Het tweede gebod dus, daar hopen we vanavond verder bij stil te staan. We zingen er nu een lied over dat op het blad ook staat, uit Weerklank, 295, couplet 1, 2, 4 en 15. 13. We zijn blij dat we vanavond weer naar de kerk kunnen. Dank u wel dat u ons die mogelijkheid geeft. Dat we hier rondom de Bijbel bij elkaar kunnen komen. Samen kunnen zingen, mogen bidden, onze gaven kunnen geven. En we bidden, Heilige Geest, dat u zelf weer hier bent en komt. En ons persoonlijk raakt met uw onderwijs. We hopen verder te luisteren naar uw goede woorden. 10 goede woorden. Misschien is het ook confronterend, omdat wij lang niet altijd in de weg gaan die u ons wijst. We bidden of u ons dan opnieuw de vreugde wilt geven. De vreugde weer terug wilt geven. Dat we met vreugde in de weg, in het onderwijs, in de wegen gaan die u ons leert. Met vreugde ons aan uw wet houden. Met vreugde u dienen. En zo leven tot eer van u. Wilt u deze dienst, deze avond daar ook aan laten bijdragen? Niet alleen hier, maar overal waar uw kerk samenkomt. Dat over heel deze wereld de lof aan u bezongen en verkondigd wordt. Dank u dat het evangelie op zoveel plekken klinkt. En laat ons ook meedoen. En samen zingen en juichen in vreugde voor u. Laat deze dienst zo een avondoffer zijn. Tot eer van u, de levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Drie schriftlezingen vanavond. En allemaal dus aan de hand van dat tweede gebod dat ik aan het begin heb voorgelezen. De eerste schriftlezing is uit Exodus, hoofdstuk 32, de eerste 14 versen. Exodus 32, vanaf vers 1. Dus dat is eigenlijk een heel korte tijd nog maar, na het uitspreken van de 10 woorden door God, die we 2 weken terug hebben gelezen vanuit Exodus 20. Exodus 32. Toen het volk merkte dat Mozes lang wegbleef en maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om aan Aaron en eisten van hem: maak een God voor ons, die voor ons uit kan gaan. Want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. Aaron antwoordde: neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af en breng die met mij. Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan Aaron. Alles wat ze hem brachten, smolt hij om en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit: Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. Toen Aaron zag wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld. Kondigde hij aan dat het de volgende dag een feest voor de Heer zou zijn. De volgende morgen vroeg brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren. De Heer zei tegen Mozes: ga terug naar beneden, want jouw volk dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aan gebracht en gezegd: Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. De Heer zei verder tegen Mozes: ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd mij niet tegen, mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen. Mozes probeerde de Heer, zijn God, milder te stemmen. Wilt u dan uw toorn laten ontbranden tegen uw eigen volk, Heer, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen. Denk toch aan uw dienaren, Abraham, Isaac en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan. Ik zal jullie zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. En het hele gebied waarvan ik gesproken heb, zal ik hun voor altijd in bezit geven. Toen zag de Heer ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. Tot zover de lezing uit de Tora. De volgende lezing is de profetenlezing. De profetie van Jesaja, hoofdstuk 44. Dus dan komen we in een heel andere periode terecht, hè? De profetische reflectie op de Tora, op het onderwijs. Jesaja 44 vanaf vers 6. Jesaja 44 vanaf vers 6. Dit zegt de Heer, Israëls koning en bevrijder, de Heer van de hemelse machten. Ik ben de eerste en de laatste. Er is geen God buiten mij. Wie is zoals ik? Laat hij het woord nemen. Laat hij vertellen en aan mij ontvouwen wat er te gebeuren stond. Vanaf de dag dat ik de mensheid schiep, en laat hij onthullen wat er gebeuren gaat. Vrees niet. Laat je niet door angst verlammen. Heb ik het je niet vanaf het begin laten horen? Heb ik het je niet aldoor verteld? Jullie zijn mijn getuigen. Is er een God buiten mij of een andere rots? Ik ken er geen. Mensen die godenbeelden maken zijn niets. En hun dierbare maaksels zullen hun niet baten. De mensen die van deze goden getuigen zien niets en weten niets. Ze zullen beschaamd staan. Wie vormt er nu een god en giet zo'n nutteloos beeld? Die ambachtslieden zijn maar mensen en daarom zullen al hun bewonderaars te schande staan. Laten ze bijeenkomen en zich opstellen, ze zullen sidderen en zich schamen zonder uitzondering. Een smid hanteert gereedschap om ijzer te smeden in een gloeiend vuur. Hij vormt het met een hamer en bewerkt het met krachtige hand. Maar als hij honger krijgt, verliest hij zijn kracht. En als hij geen water drinkt, raakt hij uitgeput. Een beeldsnijder spant een meetlint en geeft de ruwe omtrek aan met een beitel. Dan snijdt hij een figuur uit met een fijn mes en tekent de precieze vorm af met een passer. Hij maakt er een menselijk figuur van, een prachtig beeld om in een huis te zetten. Iemand velt een paar ceders of hij kiest een pijnboom en een eik die hij in het bos met andere bomen heeft laten opgroeien. Of een laurierboom die hij heeft geplant en die groeide door de regen. Ze dienen hem tot brandhout. Hij gebruikt het om zich te warmen of om het brood op te bakken. Of hij bewerkt het tot een god waarvoor hij knielt. Hij maakt er een godenbeeld van waarvoor hij zich neerbuigt. Met de ene helft stookt hij een vuur waarop hij vlees bereidt. Hij roostert het vlees en doet zich het er goed aan. Hij wordt warm en zegt, ha, lekker warm. Ik zie de gloed van het vuur. En van de rest maakt hij een god, een godenbeeld waarvoor hij knielt en zich neerbuigt in gebed. Red mij, want u bent mijn God. Ze begrijpen het niet. Ze beseffen het niet. Blijkbaar zitten hun ogen dichtgeplakt, waardoor ze niet zien en het hun aan inzicht schort. Het dringt niet tot hen door. Ze missen de kennis en het inzicht om te bedenken, met de ene helft heb ik een vuur gestookt, op de gloeiende houtskool heb ik brood gebakken en vlees geroosterd om te eten. Van wat overbleef heb ik een gruwelijk beeld gemaakt. Ik buig me dus neer voor een blok hout. Wat ze koesteren is as. Hun misleide geest heeft hen op een dwaalspoor gebracht. Ze zijn niet meer te redden, want ze vragen zich niet af, is wat ik in mijn hand houd eigenlijk geen bedrog? Neem deze dingen ter harte, Jacob. Neem ze ter harte, Israël, want jij bent mijn dienaar. Ik heb je gevormd. Je bent mijn dienaar, Israël, ik zal je niet vergeten. Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen, je zonde als de ochtendnevel. Keer terug naar mij. Ik zal je vrijkopen. Juich hemel, want de Heer heeft dit gedaan. Jubel, diepte van de aarde. Bergen, breek uit in gejuich. En ook jullie bossen met al je bomen. Ja, de Heer koopt Jacob vrij. In Israël toont hij zijn luister. Dat zijn de woorden van de profetie. En de derde lezing is dan uit de brief aan de Romeinen. Van de apostel Paulus, Romeinen 1, vers 18 tot en met 25. Romeinen 1, vanaf vers 18. Romeinen 1 vanaf vers 18. Vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. Want wat een mens over God kan weten, is hun bekend, omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is dus niets waardoor ze te verontschuldigen zijn. Want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos. En hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. En hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan hun zedeloze begeerte, waardoor ze hun lichaam onteren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Dit is het woord van God. Zalig wie naar dit woord luistert en ernaar leeft. Halleluja. Nou, het was een wat langere schriftlezing dan gebruikelijk, maar daardoor horen we zo al door eigenlijk een heel stuk van de geschiedenis heen hoe er gesproken wordt over het omgaan met de enige ware God en de afgoden. En daarover gaat ook de psalm die we nu gaan zingen, psalm 115, couplet 1, 2, 3 en 5. Thank you. geroepen gemeente van Christus hier in Tjuchem. Afgelopen september organiseerde het Bijbels Museum in een voormalig klooster in Maarsen een tentoonstelling van hedendaagse kunst met de naam Exodus. Allerlei hedendaagse kunstwerken waren te zien. En een van de kunstwerken was wel een opvallend kunstwerk. Het bestond uit ongeveer 3000 beeldjes van keramiek. En die waren daar neergezet. De beeldjes waren gemodelleerd, nagemaakt eigenlijk, van beeldjes die waren opgegraven in de omgeving van Jeruzalem. Hele oude beeldjes, waarvan de archeologen eigenlijk nog steeds niet goed weten wat voor beeldjes het precies waren. Misschien waren het gewoon een soort Playmobil poppetjes, zeg maar, om mee te spelen. Al denken anderen dus dat het misschien wel echt afgodsbeeldjes zijn geweest. En daar ging ook die kunstenaar van dat hedendaagse kunstwerk van uit. Die koppelde die beeldjes aan een hele oude godin, Ashera. Een godin die dan vaak wel naast Yahweh, dus naast de Heer, werd gezet, alsof er een soort goden-echtpaar zou zijn. Het kunstwerk heette dan ook Ashera's terugkeer. Want de bezoekers werden gestimuleerd om, als ze dat kunstwerk gezien hadden, die paar duizend beeldjes, om er dan eentje uit te kiezen en mee naar huis te nemen en weer in hun huiskamer te zetten. Zodat Ashera weer het onderwerp van gesprek zou worden. Dat Ashera haar plaats na eeuwen weer in zou nemen in ons dagelijks leven. Zo legt de kunstenaar het uit. Nou, tot zover misschien niet zoveel bijzonders. Misschien ook wel. Ik weet niet of je het meegekregen hebt. Maar het kwam eigenlijk pas echt in het nieuws toen er een dame al behoorlijk op leeftijd, 81 was ze, naar die tentoonstelling toe was gegaan en op die beeldjes had ingehakt, of in ieder geval die beeldjes kapot had proberen te maken. Ze vond het godslasterlijk, zei ze, want er is maar één God en dat is Yahweh en al die afgoderij. Ze was dus een soort moderne beeldenstormster. Nou, ik zag sommigen al knikken, dus jullie hebben het nieuwsbericht wel voorbij horen of zien komen misschien. En dat roept natuurlijk wat op, want wat moet je daar nu van vinden? Hoe moet je daar nu mee omgaan? Het is kunst of is het afgoderij? Destijds had ik er een wat ambivalent gevoel over en toen ik het voor de voorbereiding van deze dienst opnieuw er weer eens wat in ging duiken, eigenlijk nog steeds. En nou ja, dat is dus ook een van de vragen waar we het vanavond over gaan hebben. Hoe verhoudt zich nu beeldende kunst en afgoderij? Wanneer wordt het afgoderij? Dat is nog niet altijd even makkelijk te zeggen. Zo'nzelfde dubbel gevoel kunnen we ook krijgen bij de geschiedenis in Exodus 32. De Israëlieten bouwen een gouden stierkalf. Een prachtig beeld wat het geworden is. Een stierkalf wat staat voor levenskracht, voor bewegelijkheid, jonkheid. Terwijl ze nog maar net daarvoor de 10 geboden hadden gekregen en gehoord hadden, heel duidelijk. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel die boven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Maar dat hadden ze dus wel gedaan. Een beeld gemaakt van iets wat op deze aarde, in dit geval een stierkalf, rondliep. En het bleef niet bij het maken van het beeld, maar wat deden ze toen Aaron dat beeld gemaakt had van hun gouden sieraden? Ze riepen het uit, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. En, opvallend, Aaron laat er een altaar voor bouwen. En hij kondigt aan dat er de volgende dag een feest zal zijn. Maar er staat niet een feest voor het kalf. Maar dan zegt Aaron een feest voor de Heer met hoofdletters. Dat is heel intrigerend eigenlijk wat daar gebeurt. We weten niet wat Aarons gedachte daarachter is. Dat is alleen maar gissen. Maar je zou haast denken alsof hij een soort probeert het een beetje recht te breien. Van ja, zo'n afgodsbeeld is misschien toch ook niet helemaal goed. Weet je wat? Dan maken we er gewoon een feest voor Yahweh van. Dat is immers de God die ons bevrijd heeft. En een beetje dan een beeld. En dan hou ik het volk tevreden. Nou ja, we weten niet precies. Maar wat gebeurt daar allemaal? Wat denk je wat God dacht toen dat gouden kalf, stierkalf gebouwd werd? Nou, we hoorden het in het vervolg. Het is voor God natuurlijk een enorme belediging, een schoffering. De wonderdaden die hij gedaan had, de 10 plagen in Egypte, het volk bevrijd, de wonderlijke doortocht door de zee, de openbaring, zijn verbondsluiting, hij had zich nauw verbonden aan het volk, zich bekendgemaakt als Yahweh, als ik ben bij je, ik ben er voor je, dat heb je toch gemerkt, ik heb je bevrijd. En Mozes is een paar dagen, of nou ja, een paar weken, berg op, en ze zijn het helemaal kwijt. In zo'n korte tijd, ontrouw, en gaat het volk vreemd met een andere God. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Overspel. Ze gaan vreemd en maken hun eigen God. Ook al probeert Aaron het misschien met goede bedoelingen nog een beetje te mengen. Pijnlijk. Maar ook confronterend. Zo zijn wij mensen dus blijkbaar. En zijn wij dan echt zoveel beter als die Israëlieten daar in de woestijn? Of denken wij soms ook zelf te kunnen bepalen hoe we God kunnen dienen? Dan vormen we ons een bepaald beeld, we hebben een bepaalde voorkeur over hoe God is, en als mensen dan soms misschien een andere kant benadrukken, dan stoppen we dat een beetje weg, want dat willen we liever niet. Misschien niet letterlijk dat we met beeldende kunst een beeld maken, maar een soort denkbeeld in onze gedachten nemen. Maar eren we dan eigenlijk nog wel de goede God? En eren we God dan wel goed? Dat zijn de vragen waar niet alleen het tweede, maar ook het eerste gebod, die hebben natuurlijk alles met elkaar te maken, ons voor stellen. Niet vreemd gaan, geen afgoderij bedrijven met andere goden, en evenmin een beeld van God vormen dat vooral in je eigen straatje past. Alsof we God onder de arm kunnen nemen en hem dan op onze manier kunnen aanbidden, op de plaats en op de manier zoals wij het willen. Want dat is het probleem van die zelfgemaakte afgoden. Dat ze vooral iets weerspiegelen van hoe wij graag willen dat God is. En dat God helaas niet alleen toen, maar ook nu. Hoe makkelijk vormen we vooral een beeld van God hoe wij graag willen dat hij is. Extra streng of extra lief of, nou ja, u kent u zelf wel een klein beetje, denk ik, en weet wel waar je voorkeuren liggen. Ergens is de kritiek van bepaalde atheïsten op ons als gelovigen misschien dus wel heel terecht. Wat zeggen ze dan bijvoorbeeld? Ze zeggen, ja, jullie geloven, maar het is gewoon een wensdenken. Jullie willen graag dat er een trooster is. He, dat er een soort knuffelbeer effect. Dat je daar dan een beetje je troost en je houvast aan kunt vinden. Maar het is gewoon iets wat je zelf bedacht hebt. Ergens hebben de atheïsten dus gelijk met die kritiek. Want als ons beeld van God inderdaad bestaat uit hoe wij hem voorstellen, als ons spreken over boven alleen maar van beneden komt, ja, dan hebben we inderdaad afgoderij en een beeld van God. Dan manipuleren wij eigenlijk God, hè? Dan bepalen wij hoe die is. Ja, dan is er weinig serieus te nemen aan. Dan is het bedrog. Dan stoken we met de ene helft de kachel aan. Het werd natuurlijk een beetje spottend beschreven in Jesaja. En met de andere helft zeggen we dan opeens, ja, zo zal God wel ongeveer zijn. Maar gelukkig laat God zich dus niet manipuleren. Laat hij zich niet door ons of door wat voor mensen dan ook onder de arm nemen en een bepaalde vorm krijgen. Nee, integendeel. God maakt zelf wel uit hoe hij is. En hij maakt zelf wel uit hoe hij zich openbaart. Dat is dan ook, zou ik zeggen, ons weerwoord naar die atheïsten of die mensen met religiekritiek. Inderdaad, we zijn het eens met de religiekritiek als het zelfbedachte beelden zijn. Maar laten we ook luisteren of er van de andere kant dan misschien openbaring komt. Niet wij bepalen wat of hoe God is, daar gaat God zelf over. Hij heeft ons gemaakt, niet wij hem. Dat is natuurlijk een fundamenteel verschil. Niet wij maken God, maar God maakte ons. Nou, dat merken we dus ook in Jesaja 44. God is niet in een beeld te vangen. Want, zoals ik al zei, dan loop je dus het gevaar dat je God in een beeld gaat vangen. Dat wij gaan bepalen van, nou, dan zetten we hier een beeld neer. Dan is God nu hier aan het werk. En we slepen hem mee ergens anders naartoe en dan is God nu daar aan het werk. En dan kunnen wij dus God voor of op ons karretje spannen. En ermee rondgaan in de processie. Kijk eens aan, dit is onze God. Alsof wij God dan in de teugels hebben. Dat is dus bepaald niet de bedoeling. Een ander verschil met de heidenvolken in de omgeving is dat die heidenvolken vaak allerlei goden hadden. Voor iedere subafdeling zou je kunnen zeggen was er een god. Dus eentje voor ziekte bijvoorbeeld en eentje voor gezondheid. Eentje voor droogte en eentje voor vruchtbaarheid. Je had allemaal specifieke goden. Maar zo laat God zich dus niet kennen. Nee, wat is de Joodse geloofsbelijdenis? Hoor Israël, de Heer, onze God, is één. Hij is de enige echte, de ware God, de opperheer, de allerhoogste. Niet allerlei goden dus, maar er is er maar één, de echte. De schepper van hemel en aarde. Hem komt dan ook de erkenning toe en niet aan iemand anders. En dat horen we in Romeinen ook. Het gaat mis als we het geschapene, het schepsel, zo'n kalf of wat anders, de mens, de kunstenaar, gaan aanbidden. Dan gaat het mis. Want dan passeren we de schepper, de eigenaar, God zelf, die ons de adem en de kracht geeft. Die smidt het eten en de adem en het drinken geeft. Dat is dus afgoderij. Het is afgoderij wanneer we God, de eigenaar van de schepping, de creator, de creatieve geest die alles gemaakt heeft, de designer, de auteur, wanneer we hem passeren. Dat kan dus door een afgodsbeeld te gaan maken, een kalf of wat dan ook, en te zeggen dat is God die ons bevrijd en gemaakt heeft. Maar dat kan dus ook, wat in onze tijd misschien meer gebeurt, door God gewoon helemaal buiten de deur te zetten. En net te doen alsof er niet iemand is die dit alles heeft geschapen. En op zo'n manier ons eigen beeld te vormen en God, de schepper, te passeren. God is niet zichtbaar, horen we in Romeinen. En tegelijk zijn onzichtbare eigenschappen zijn zichtbaar in wat hij doet en gedaan heeft. Dus we hebben niet een beeld van God, maar we merken iets van God door wat hij gedaan heeft in de geschiedenis. En in de natuur en in de schepping. Zijn kracht, zijn goddelijkheid, laat hij merken in de natuur. En Paulus legt uit, dat kan iedereen merken. Niemand kan het ontgaan hoe bijzonder de schepping is. En dat daar een schepper achter zit, een auteur. Gods majesteit en eeuwigheid worden daarin merkbaar. En, weten we nu, helemaal natuurlijk werd dat zichtbaar toen die schepper vlees geworden is, in Jezus. Zoals Colossenzen 1 vers 15 zegt, Jezus die het beeld van de Vader is, die de Vader weerspiegelt, die laat zien hoe en wie God is. Dus niet een God die we zelf bedacht hebben, of die we gevormd hebben naar ons beeld, maar een God die zich vanuit de hemel op aarde openbaart, in Jezus. Er is dus een strijd gaande. Mag God bepalen wie hij is? Of gaan wij mensen zelf bepalen hoe God is en hoe we hem gaan dienen? In de geschiedenis van Joden en Christenen is daar ook heel wat over gediscussieerd, over dit gebod. Hè? Hoe zit dat nou met die beelden en met kunst? Het was ook een van de controversies in de 16e eeuw van de Reformatie. De protestanten, die vonden namelijk dat de heiligen en de heilige beelden te veel naar afgoderij riekten. Hoewel natuurlijk de Rooms-Katholieke Kerk net zo goed als wij ook beleidt dat God de enige Heer is die de eer verdient. En dat die beelden daar eigenlijk vooral staan als verwijzing naar de heiligen die dan bemiddelaars of voorspraak voor ons zouden kunnen doen. Maar in de praktijk bracht dat natuurlijk wel het risico van afgoderij met zich mee. Dat mensen toch die heiligen gingen of gaan aanbidden. En vandaar als reactie, misschien wel overreactie, die rigoureuze beeldenstorm. Allemaal hebben we dat wel gehad, denk ik, met vaderlandse geschiedenis, hoe dat in de 16e eeuw eraan toe ging. Eruit met die beelden. Dat zou afleiden van de verering van God. Daar werd dit artikel, dit gebod, dus voor gebruikt. Het is niet nieuw, het gebeurde ook al in de tijd van de Bijbel. In nummer 21 staat de geschiedenis van de koperen slang, die in opdracht van God werd opgericht, waar het volk naar kon kijken en door genezen en gered kon worden. Een opdracht van God, die koperen slang. Maar als we dan een paar eeuwen later in de tijd van koning Hiskia, 2 Koningen 18, horen hoe het eraan toe gaat, dan wordt Hiskia geprezen. Ik zal het voorlezen, 2 Koningen 18, vers 3 en 4. Hiskia deed wat goed is in de ogen van de Heer. Hij verwijderde de offerplaatsen, verbrijzelde de gewijde stenen, haalde de Asherah-paal omver. Dat is even tussen haakjes, die Asherah had waarschijnlijk helemaal niet zo met die vrouwenbeeldjes te maken, maar was meer iets van een paal of een totempaal. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp. En sloeg de koperen slang die Mozes gemaakt had aan stukken. De Israëlieten hadden namelijk nog altijd de gewoonte om voor deze slang, die de naam koperslang droeg, wierook te branden. Dus ook die koperen slang die in opdracht van God was gemaakt, waren de mensen nu gaan gebruiken als afgodsbeeld. Of in ieder geval als beeld om aan te offeren en zo gehoorzaamden ze niet meer aan de geboden van God. Maar je voelt hoe dicht dat tegen elkaar aan ligt. Ergens is dus een heel mooi beeld, door God zelf gemaakt, maar vervolgens gaan mensen er toch weer de verkeerde kant mee op. En het geschapene aanbidden, in plaats van de schepper. Van de weerom stuit dus die beeldenstorm, toen ook al in de 16e eeuw en nog steeds, bijvoorbeeld in bepaalde stromingen in de islam, is het ook helemaal verboden om afbeelding van mensen en dieren bijvoorbeeld in de moskeeën te hebben. Maar zover gaat de Bijbel niet. Schoonheid van de schepping die mag wel degelijk uitgebeeld en afgebeeld worden. Kijk alleen maar naar de tabernakel en de tempel zelf, waar prachtige engelen worden gemaakt en leeuwenfiguren en bloemenkelken en allerlei figuren en afbeeldingen. Dus beeldende kunst op zich is niet verkeerd. Maar ergens is die beeldenstorm wel te begrijpen, als het natuurlijk tot afgoderij gaat leiden. En dat geeft ons denk ik ook al een beetje richting voor hoe we nou moeten denken over zo'n kunsttentoonstelling. Prima om leuke poppetjes te maken, speelgoedpoppetjes of Playmobil of weet ik wat. Maar als je dat gaat associëren met de godin, weer terugbrengen in onze samenleving met een soort cultus of met heidendom. Ja, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat je dan toch wel in de knel komt met onder andere dit tweede gebod. Maar het blijft spannend, hè? Want wat is nu precies het verschil tussen een tuinkabouter en een prachtig mythologisch beeld of een hindoeïstisch beeld in je tuin? Het zijn gewoon maar net dingen, zeg je dan toch? Maar hindoes, die buigen ervoor, die brengen er wierook aan. Moet je dan zo'n ding in je huis of in je tuin willen hebben staan? Nee, misschien heb je hem wel gekregen, maar ik zou je dringend adviseren, doe hem toch maar weg. Ik denk niet dat het heel verstandig is. En koop, nou ja, als je het dan wil, een leuke tuinkabouter of zo. Want het is gevaarlijk dat we toch zomaar weer die afgoderij daarmee in huis halen. Het is niet voor niets dat we er steeds weer voor gewaarschuwd worden. Maar goed, ik denk dat wij niet zo snel voor zo'n beeld gaan buigen. Ik denk dat ons risico meer juist zit in wat ik al eerder noemde, die denkbeelden. Hè? Dat we God voor ons karretje gaan spannen. Ergens weten we wel, en dat zit ook niet zo denk ik in onze samenleving, om zomaar voor een beeld te gaan buigen. Hoewel topsporters, een topzanger, een topkunstenaar worden soms toch ook wel helemaal opgehemeld en waar we bijna, waar mensen alles soms voor doen en voor in zwijmel raken. Of topdominees, net hoe je het wilt. Dan maken we ook zomaar weer van het geschapene een God in plaats van de schepper. Of op een andere manier dat we vreemd gaan in de afgoderij. Dat we ons opofferen, niet letterlijk met wierook, maar toch al onze energie in het bedrijf steken. Of jezelf opoffert om je land te beschermen. Of al je energie steekt in je hobby. Is dat dan ook niet zomaar afgoderij? Misschien is het toch wel dichterbij als dat we dachten. Zonder dat we nou per se voor een beeld knielen. Hoeveel knielen we niet voor dat beeldscherm waar allerlei beelden aan voorbij komen en die zoveel tijd en energie opslokt van ons? Afgoden maken je tot slaaf, terwijl God juist de bevrijder is. En dat is natuurlijk wat God ook bedoelt met deze geboden en waarom hij ook zo verdrietig en boos is, woedend op zijn volk. Hij heeft ze bevrijd. En wat doen ze? Ze lopen weer terug de slavernij in. En het is ook nog eens zelfbedrog. Alsof zo'n gouden kalf je kan helpen. Prachtig verhaal staat er in 1 Samuel 5. Als de Filistijnen dan de ark veroverd hebben. En die brengen ze dan naar de tempel van hun god, Dagon. En de volgende dag komen ze in die tempel. En dan is het beeld van Dagon omgevallen. Of beter gezegd voorovergevallen. In aanbidding ligt hij voor de ark. En dan staat er fijntjes beschreven, de priesters die sjorden het beeld weer rechtop. Ja, want dan komt dat beeld zelf dus niet eens. Hè? Dus het is ook gewoon bedrog eigenlijk. Al die beelden die wij maken van God. Maar we roepen er, het is ook wel serieus, we roepen er ook wel Gods oordeel mee over onszelf af. Als we God negeren. Als de auteur, als de schepper van ons leven. God is de enige echte. En is ook de enige die het verdient, de verering en de aanbidding. Dus we moeten ons niet af laten leiden door onze energie en aandacht, onze verering aan anderen, schepselen, te geven. Het is wel spannend, want u weet net zo goed als ik, dat we in een multireligieuze samenleving leven. In ons land worden we geacht iedere religie als gelijkwaardig te zien. Maar de Bijbel leert ons dus dat dat niet zo is. Dat er niet allerlei gelijkwaardige goden zijn. Er is er maar één, de echte. En dat is de God van Israël. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Die zich zo geopenbaard heeft. Die andere goden zijn afgoden. Dat vraagt van ons niet een soort arrogante houding van nou wij weten het veel beter dan de anderen. Maar vraagt vooral een houding van bewogenheid met mensen die dat nog niet ontdekt hebben. Die met afgoderij zichzelf zand in de ogen strooien. Want die afgoden, die niet de ware God zijn, die zijn zo ongenadig, keihard en maken mensen kapot. We zongen dat ook met Psalm 115 en ook 135 wel. Hè? Die goden, degenen die ze maken, gaan er zelf ook mee ten onder. En dan de tegenstelling. Maar wij mogen God kennen omdat hij zich geopenbaard heeft. En zich wil openbaren aan ieder die er maar oog voor wil hebben. Als de God die leven geeft. Die niet ons tot slaaf maakt, maar die ons juist bevrijdt. Die ons leven geeft tot een eeuwigheid. Van hem moeten we dus hebben. Van Christus. Het beeld van God, die leven brengt, dwars door de dood heen. Oh, het is al aardig laat, zie ik. Maar we hebben het nog niet gehad over het tweede gedeelte wat er volgt. Nou, ik zal proberen iets... nog eventjes. Want dat is natuurlijk, dat zijn wel zinnen die te denken geven. Namelijk, wat erop volgt, een waarschuwing en een belofte. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Dat is een waarschuwing die ons te denken geeft en die niet alleen over dit tweede gebod gaat, maar die je eigenlijk op heel de tien woorden, de tien geboden kunt toepassen. Maar het vraagt wel wat uitleg. Want wij zijn geneigd, denk ik, om vooral individualistisch te denken. En er zijn ook momenten in de Bijbel waarop onze individuele verantwoordelijkheid benadrukt wordt. We zijn zelf verantwoordelijk voor onze daden en als wij zondigen, worden wij erop aangesproken. Ezechiël 18 vers 20 staat er bijvoorbeeld heel nadrukkelijk. God straft je niet voor de zonde van een ander. Je bent zelf persoonlijk verantwoordelijk. Individueel. Maar hier in de tien geboden wordt meer het collectieve benadrukt. Je zonden hebben niet alleen gevolgen voor jezelf, maar doen ook iets met je omgeving. Met je nageslacht. En bekende voorbeelden zijn natuurlijk van ouders die drugs of alcohol verslaafd zijn. En hoe dat je kinderen en je kleinkinderen negatief beïnvloedt. Je zonden hebben consequenties. Tot in het derde en vierde geslacht wordt hier benadrukt. En dat is aangrijpend, want we zien het gebeuren. Maar hier stopt het niet. Er volgt ook iets op. Want dat gaat over mensen die God haten. Maar als we hem lief hebben en doen wat hij gebiedt, bewijst hij zijn trouw tot in het duizendste geslacht. Nou, duizend is toch iets meer dan derde of vierde geslacht. Dus die trouw van God is wel overweldigende. En ik weet niet precies hoe oud de wereld is, maar duizend geslachten, ik denk dat we daar nog niet aan zitten sinds het begin van de mensheid. Dus die trouw, dat kan nog wel even door. Daar moeten we het van hebben. De trouw van God. En steeds maar weer terugkeren naar hem. En in zijn spoor gaan. Een waarschuwing dus. Pas op, afgoderij heeft consequenties. Negatieve consequenties. Maar ook de belofte. Als we gaan in vreugde, in gehoorzaamheid aan God. Is dat een geweldige zegen. Nou, we gaan afronden. Samenvattend. Niet wij bepalen hoe God is. Maar God bepaalt hoe hij is. En hoe hij zich bekend maakt. En dat is maar goed ook. Want wij mensen zijn vaak heel ongenadig. Maar God is genadig. En zo'n God die zich in Jezus heeft laten kennen. Die zoveel liefde heeft getoond. Die willen we toch niet ontrouw zijn. Die willen we toch ons leven lang trouw blijven. En met heel ons hart ons helemaal aan hem toewijden. Dan hoeven we het niet te doen met allerlei denkbeelden. Of met God opzij te schuiven. Of wat dan ook. We hoeven ook niet met allerlei beelden te gaan rondsjouwen. Maar we mogen het woord doorgeven. Het evangeliewoord. Het levende woord van Jezus Christus. Dat leven brengt. Wat niet afhangt van een dood of zwijgzaam beeld. Maar dat sprekend is. Het levende woord van God in Jezus Christus. Te horen in de preek. Daarom goed dat u in de kerk bent. Te lezen in de Bijbel en in muziek en gebeden en liederen en noem maar op. We zijn geweldig bevoorrecht. Laten we dan ook in liefde trouw blijven aan die God. En met vreugde in de weg van zijn geboden gaan. Want hij is een God die bevrijdt uit slavernij. De God die niet dood is, maar die leeft. Zijn naam is Ik Ben. Ik ben erbij. Nu en voor eeuwig. Halleluja. Amen. Ik heb weer een berijming gevonden van wat de catechismus daarover zegt. En dat is uit Weerklanklied 401. dat geloof in de levende Heer mogen we belijden in verbondenheid met de wereldwijde kerk door de eeuwen heen. En aansluitend zingen we dan Psalm 135, couplet 1 en 8, 9 en 10 van Psalm 135. Halleluja, loof de Heer, prijs zijn naam en majesteit. Beleid u het mee in uw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in het rijk van de dood. Maar op de derde dag is opgewekt uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Daar vandaan zal hij terugkomen om recht te doen aan de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en eeuwig leven. Amen. Laten we samen danken en bidden. Prijs de Heer, halleluja. Dat willen we doen, God, u prijzen en loven en aanbidden. Maar we moeten u opbiechten dat wij zo vaak weer een fabriek van afgoden zijn. En dat we allerlei afgoderij bedrijven en allerlei schepselen, geschapen dingen aanbidden in plaats van u. Wij zijn geen haar beter dan onze medemens die niet in u gelooft. En we hebben er wel wat over gehoord en over gezongen en zomaar voelen we ons misschien toch een beetje beter en doen we een beetje bespottelijk over die anderen. Maar God, wij zijn allemaal en zouden allemaal blind zijn als u ons niet de ogen opent door uw geest. Daarom bidden we dan ook dat u dat doet bij ons en bij onze geliefden, bij de mensen om ons heen. Hier in Tjuchem, in onze provincie, in ons land en wereldwijd. Want het zit zo in ons als zondaren om u te negeren en om ons heil ergens anders te zoeken. Maar we komen er bedrogen mee uit. Dat heeft u wel duidelijk gemaakt. Dank u wel voor de genade dat u dat bekend maakt. Dat u ons waarschuwt. Dat u uw mensen waarschuwt. Alle volken. Omdat u genade wilt geven. In plaats van de ongenadigheid van afgoden. Van verslaving. Van demonen. Van wat we zelf elkaar aandoen. God, u bent de bevrijder. De schepper. De herscheppen. Van u moeten we het hebben. En we bidden dan ook dat dat woord dat hier en overal verkondigd wordt, door mag gaan. Dat het levens vernieuwt, harten opent, mensen tot leven wekt. Hier en overal ter wereld. Dat het rijk van de Satan wordt afgebroken en dat uw koninkrijk komt. Heer, het is ontzagwekkend en wonderlijk hoe u zich geopenbaard hebt. Aan uw volk Israël, uw uitverkoren volk. En tegelijk ook zo teleurstellend en aangrijpend als we zien hoe ongehoorzaam uw volk bijvoorbeeld daar bij het Gouden Kalf was. Maar zijn wij beter? God, wij komen bij u in boete en berouw en bidden om uw ontferming en genade voor uw uitverkoren volk en voor alle volken. Juist ook nu er een oorlog gaande is daar in Gaza. We bidden om bevrijding van slavernij en onderdrukking. We bidden om vrede, om heil. Daar en in Oekraïne en overal ter wereld. God, we hebben u nodig. En u bent er. En u laat zich op allerlei manieren in uw daden zien. Maar wij willen het blijkbaar niet zien. En daarom smeken we werk door uw Heilige Geest. Open voor het eerst of opnieuw onze ogen en harten voor u. Neem onze blindheid weg. En laat alle volken met Israël voorop u loven en prijzen en aanbidden. We danken u, God, dat u zich openbaart. Dat we niet onszelf hoeven te bedriegen met zelfgemaakte goden. Die ons de ondergang inbrengen. Maar dat u een God bent die leven geeft. U bent de redder. Geprezen zij uw naam. En in stilte willen we u aanbidden. En we besluiten ons gebed met het gebed dat Jezus ons leert. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op aarde. Geef ons, Heer, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen.
U krijgt nu de gelegenheid om uw gave te geven in de collecte. En aansluitend zingen we dan ons slotlied, dat is psalm 103. En dat is eigenlijk net als de psalm waar we mee begonnen, psalm 105, ook een beetje uitgekozen bij dat laatste gedeelte. Dus hè, Gods goede tierenheid aan duizenden geslachten, zo'n psalm 105 over. En ook psalm 103 zingt over Gods trouw van generatie op generatie. Psalm 103, couplet 1, 2 en 7 na de collecte. Het is de naam, de Heer, de Ik Ben, die ons redt. En Hij wil ons heen zenden onder zijn zegen. De Heer zegene en beschermen u. De Heer doe zijn gelaat over u oplichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn gelaat over u en geven u vrede. Amen.
Mm-hmm.